aflevering van Burnout to Bossbeuk. In deze aflevering spreek ik met Nadine van Momcare. En Nadine is eigenlijk mijn persoonlijke coach, therapeute, klankbord, whatever you want to call her, op het vlak van bevallen, geboorte, de komst van mijn zoon. Maar zoals ze het ook omschrijft, niet alleen de geboorte van mijn kind, maar ook de geboorte van het moederschap. In deze aflevering spreken we over miskramen, over geboortetrauma, over het publiek eigendom van je buik en wat het eigenlijk allemaal doet met iemand die mama wordt. Welkom allemaal bij de nieuwste aflevering van Burnout to Boss Babe. In deze aflevering interview ik niemand minder dan Nadine Struik, als ik het juist zeg, of Struik, met Nederlands...
Struik.
Ja. Nederlandse roots, maar ze is eigenlijk een Vlaamse coach van het bedrijf Momcare, dat je misschien al hebt zien passeren op mijn Instagram. Deze vrouw is echt mijn begeleiding in mijn eigen zwangerschapsproces, maar ik denk van vele andere vrouwen. En als je ze nog niet kent, je bent zwanger of je hebt een kinderwens of je hebt een traumaervaring, dit is een aflevering voor jou. Nadine, welkom op de podcast.
Dank je. Yes. Ik ben blij dat ik er mag zijn.
Yay. Nu, voor wie dat jou nog niet kent of nog niet volgt op Instagram of op andere socials, kan je jezelf voorstellen? Wie ben je? Wat doe je? Tell us more.
Ja, ik ben Nadine. Ik ben vorige maand 34 jaar geworden. Ik zou mij omschrijven als een creatieve ziel, want ik ben graag creatief bezig op verschillende manieren. Graphic design, branding, brand identity. Ik heb een groot hart voor momcare, voor moeders. Ik ben echt een ambassadeur voor moeders. En als ik het over moeders heb, dan zijn dat vrouwen met een kinderwens, zijn dat de rotsvaste moeders. Dat is echt de grote noemer in het geheel. Ik ben getrouwd met Sander en ik heb twee zoontjes, twee hele mooie zoontjes op deze wereld gezet van 5 en 3 jaar. Ik moet altijd even nadenken. En wij wonen in Ekeren.
In Ekeren. Oké. Tof. Ja. Leuk. Nu, zoals ik daarnet al aanhaalde, ben jij mijn, ik zeg het maar, de persoonlijke coach op het vlak van mama worden. Hey, ik vind het zelf niet altijd zo gemakkelijk om uit te leggen, want je bent geen klassieke therapeut eigenlijk, je bent ook geen vroedvrouw, maar wel echt begeleiding in het proces naar enerzijds bevallen, maar anderzijds inderdaad het mama worden. En ik heb ook het gevoel, voor mij persoonlijk, dat er heel weinig mensen in ons land doen wat dat jij eigenlijk doet. Kan dat?
Ja, dat klopt helemaal. En dat komt omdat ik dat dus ook... ik vind dat zelf dus ook moeilijk om mezelf te omschrijven. Want enerzijds is het dus heel makkelijk om het labeltje vanuit de psycholoog, vanuit een medisch profiel of een voetvrouw of een bepaalde therapeut of wat dan ook, daarop te plakken. Maar ik heb eigenlijk gemerkt ook vanuit mijn eigen moederschaps... weg dat ik tot nu toe heb bewandeld, dat er heel veel zorg is, dat er heel veel communities zijn, maar dat er wel bepaalde zaken missen in die verandering naar het moederschap. En dat vond ik dus... daaraan voelde ik aan dat er eigenlijk geen plek was waar die hele geboorte van een moeder centraal stond. Dus waar dat er heel veel aandacht gaat naar het proces van zwangerschap, van het kind, de groei, de apps, de boeken, de zorg, de metingen, de echo's. In die zwangerschap word je daar enorm hard in gestuurd eigenlijk. Hè? En enerzijds is dat fijn, omdat je niet weet wat er op je afkomt, maar je komt eigenlijk vanaf het moment dat je die zwangerschapstest doet op een soort van sneltrein, van afspraak naar afspraak. En dat is altijd wel fijn om zo weer even... Ja. Dat gevoel van bevestiging te hebben van oké, mijn kindje groeit goed, het staat goed op de curve, we moeten tegen volgende keer misschien hopelijk weer wat beter groeien. Dat is heel erg zo gemedicaliseerd. Ja. En ik vond dat toch wel ja, ik miste daar een enorme facet van het gevoelsleven in. En heel die geboorte van een moeder, dat is eigenlijk iets waar gewoon tussen de soep en de patatten lijkt te moeten kunnen ontstaan, alsof het een soort van natuurlijk iets is dat wij in onze maatschappij, waar alles rondom die massaconsumptie draait, hè, van to-do-lijsten, baby-uitzet, alles belangrijk, alles in orde, je doopsuikers, en dat zijn leuke dingen om mee bezig te zijn, maar dat geeft ook heel veel stress met zich mee. We worden vaak ook zwanger in een periode dat we in de bloei van ons leven zitten, dus we hebben een volle agenda, we zitten in een goede werksfeer. Misschien ben je ook wel heel ongelukkig op het werk, kan ook, maar ook dat heeft impact op het gevoelsleven. Dus het hele kinderwensverhaal en een kinderwens in vervulling brengen is iets dat we erbij doen. Bij het leven waar we in, waar dat we zo al in die rat race zitten. En dat is gewoon een soort van... ik ben nu naar het woord aan het zoeken, maar zo'n soort van bom dat er dan kan ontploffen, omdat er zoveel innerlijk ook aan de gang is, zoveel verandering. En dan hebben we het niet over, eigenlijk, misschien kan ik het mooi en kort uitleggen, eigenlijk gaat momcare over de lange termijn aan de binnenkant. Dus de lange termijn, die verandering aan de binnenkant, waar dat de maatschappij het heeft over de korte termijn verandering aan de buitenkant. Dus ik zie dat als een groot transformatieproces, wat het ook is. En al die losse mijlpalen, zou ik maar zeggen, dus de geboorte, je hebt die zwangerschap, je hebt de geboorteervaring, je hebt die kraamperiode, dan ga je weer verder. Dat lijken allemaal losse dingetjes, maar eigenlijk is dat gewoon één grote beweging. En dan komt dat opnieuw. En bij elke zwangerschap, bij elk kind dat jij draagt op de wereld zit, ja, dat is telkens opnieuw een verandering van je welste. Een hele dimensie dat daarbij komt in je zijn als vrouw. En die dynamieken met je partner, in je werk, in je relaties, je waarden, je prioriteiten. Er is zoveel verandering op zoveel vlakken. Het is gewoon haast absurd dat we ervan uitgaan dat het iets vanzelf is.
Ja, amai. Ja, goed gezegd inderdaad. Ik denk dat... we hebben er elke keer in elke sessie over dat ik één heel verbaasd ben over... ik ga zeggen het woord prikkelbaar, maar dat is ook niet het juiste woord. Hè. Zo, alles komt gewoon 300 keer zo hard binnen. Ik kan het allemaal niet relativeren. En eigenlijk vind ik dat heel flauw van mezelf. Want voor ik mama werd, en ik kan dat nu ook gewoon eerlijk zeggen, had ik niks met moederschap eigenlijk. Ik vond dat een beetje... ik snapte niet waarom dat mensen hun doel in hun leven was om kinderen te maken. Ik ga dat heel eerlijk, heel frank zeggen.
Ja.
En dan nu kom ik inderdaad in zo'n fase dat ik denk, ik herken mezelf wel niet meer. En je loopt in je eigen grenzen aan, die nu worden bepaald door je zwangerschap en al de rest. En dat is wel enorm confronterend, inderdaad, voor jezelf, je omgeving, of dingen moeten afzeggen, zoals bijvoorbeeld, ik heb deze week 3 etentjes. Ik weet oprecht niet of ik dat kan, omdat ik gewoon zo op ben en mentaal gewoon zo gedrained ben. En, maar al de rest daar ook bij, hè. Inderdaad, de geboorte van de moeder. Ja, het moment dat dat kind uit mij komt. I have a son, but I'm also a mom. En ja.
Ja.
Ik denk dat je dat goed hebt. Ik denk dat er heel veel mama's of mensen met een kinderwens daar misschien veel minder bij stil. Want ik stond daar niet bij stil. Maar ik wist heel snel
nee.
Dus.
Nee, maar dat is het ding, hè. En dat maakt het dus ook moeilijk om mezelf... in een notendop te omschrijven, want ik voel heel erg aan dat ik een nood vervul waarvan veel vrouwen nog niet weten dat ze die nood hebben of zullen hebben.
Klopt, ja.
Dus ja, dat is niet op 1, 2, dat is niet zomaar te zeggen van oké, dit kan momcare voor je betekenen, maar in de long run, along the way, die hele verandering van dat moederschap, of dat nu al begint bij kinderwens of pas na een bepaald moment, maar het is wel vaak zo dat zelfzorg en jezelf prioriteit geeft, dat is iets wat vrouwen nog niet heel goed doen. Ja. Dus ik hoop daar ook wel mijn momcare een steentje te kunnen bijdragen. Dat in ieder geval dat zelfzorg. En ik denk ook gezond moederschap heeft ook fundamenteel te maken met structurele zelfzorg en traumaverwerking en gewoon emotionele begeleiding, omdat dat gewoon mega belangrijk is in het grotere proces dat je doormaakt.
Ja. Ja, dat is zo. En zeker als ondernemende mama. Allee, ik kan nu niet spreken voor mensen die het 9-to-5 doen. Ik heb een tijdje geleden feedback gekregen. Misschien moet je ook op je 32 gewoon stoppen met werken. En dan denk ik, ja, schat, zo werkt dat niet als ondernemer. Allee, I wish I could, maar nee. Een baas ben ik zelf, dus dat gaat niet. Maar zeker als ondernemende mama, jezelf op de eerste plaats zetten in een soort van rat race dat je voor weinig hebt gemaakt. En inderdaad, ja, die zelfzorg, ik ben daar inderdaad niet gewoon. Ik ga graag naar bad en ik ga graag naar mijn nagelstylisten, naar mijn schoonheidsspecialisten, maar zo... Dit was voor mij ook echt een beetje weerstand om mezelf aan te beginnen, maar ik wist dat ik dat wel moest doen, want ik voelde bij mijn zwangerschap, of toch bij mijn huidige zwangerschap, van ik zit iets niet juist. En ik heb iemand nodig die mij daarin begeleidt. En ik weet er maar één iemand die dat kan, of die ik toch ken, en dat is degene. Dus, voilà.
Ja. Ja, nee, maar daar was ik ook oprecht heel blij mee. En ik vraag mij ook nog altijd, tenminste... Ik reflecteer ook terug naar dat moment. Hè. Wat heeft ervoor gezorgd dat jij op dat moment ook voelde van oké, dat is een plek voor mij.
Ja.
Ik denk ook, en je mag jezelf daar ook in wel wat bekrachtigen, dat het traumaverwerking, emotionele begeleiding, dat is wel iets wat je in het verleden ook vanuit je burn-out hebt gedaan. Dus jij weet ook wel hoe belangrijk het is om daarmee bezig te zijn in periodes van heftige emotie, van verandering.
Ja. Ja, dat is zo. Hè. Het is alleen voor mij, en dat is therapie aan zich. Ik heb zo zware therapie gevolgd met mijn burn-out, hè, met die retraite die ik heb gevolgd. En ik heb er zoveel in uitgespit, mijn demonen aangevochten, EMDR-technieken, allee, noem maar op, ik heb ze allemaal gedaan. Ja, op een bepaald moment zit het er ook wel wat klaar mee. En dan denk ik ook van, ik heb geen zin meer in therapie. En het is ook omdat... Ja, ik ken jou natuurlijk van de ondernemerswereld één. Anderzijds, en dat is wat ik direct ook wil aanhalen. Ja, dat was eigenlijk mijn tweede zwangerschap. En ik voelde niet wat ik voelde bij die eerste zwangerschap. En toen dacht ik, wil ik dit wel? En ik wou dit wel heel graag. En dan voelde ik ergens van, er zit iets niet juist. En dat was voor mij het moment van, oké... En ik heb me daar echt moeten overzetten dat ik zei van, oké, ja, je moet investeren in iemand die... u wel gaat zeggen dat het oké is. Want waarom gaan we in coaching... En dan is dat dit soort coaching of een soort van business coaching of whatever. Wij zoeken vaak gewoon bevestiging van waarom dat er... Waarom wij voelen wat wij voelen, toch? Allee, ik voel...
Klopt.
Heel veel dingen. En ik had iemand nodig die mij zei, het is echt oké, want Peter gaat dat niet... Die gaat dat niet snappen.
Nee.
Die heeft een mega kinderwens.
Nee, maar...
Allee, ja.
Maar jij voelde heel goed aan dat je iemand in jouw geboorteteam, in jouw tribe nodig had, die vanuit een ander soort perspectief jou in daar kan bekrachtigen. Dus je hebt je gynaecoloog, je hebt je voetvrouw. Dat is eigenlijk ook de standaardgang van zaken. Sommige vrouwen kiezen voor een doula. Sommige vrouwen kiezen voor iets anders of voor iemand anders. Maar ik denk ook, daarin ligt mijn kracht ook wel. Kijk, ik heb... Mijn opleiding tot geboortetrauma preventiecoach en anderzijds geboortetrauma hersteltherapeut heb ik in Nederland gedaan. Dus ik ben wel lid van het Centrum Geboorte en Trauma in Nederland, zo beval ik.
Ja.
Dat maakt ook wel hè, dat ik vanuit daar gevoed word, zou ik maar zeggen, ook hè, met een grotere groep collega's. Maar die olievlek over rondom dit thema ben ik in België aan het... uitzetten. Maar dat is wel echt een jungle, een ongerept gebied waar ik al 2 jaar door mezelf probeer door te ploeteren om daar bewustwording rond te creëren. En wat dat je ook zegt, hè, met dat gevoel dat je had, dat vind ik juist heel fijn ook dat je meteen die link kon leggen met mij, met Momcare en het feit dat dat gevoelsleven, dat je dat serieus nam. En dat je zoiets had van, oké, ik mag mij daarin laten begeleiden. En daaruit zal ik de onderdelen meenemen die ik belangrijk vind in mijn proces, in mijn beslissingen die ik maak richting het geboorteproces, richting de kraamperiode, richting wanneer ik terug wil keren naar mijn bedrijf. Uiteindelijk, jij bent baas van eigen lichaam en jij omringt jou Ik zal dat nooit vergeten, een cliënte zei dat ooit. Jij bent mijn legertje van specialisten in mijn geboorteteam en van ieders neem ik wat mee om te zorgen dat ik mij gewoon bekrachtigd voel om het zo goed mogelijk op mijn manier te kunnen doen.
Mooi. Mooi. Ja.
En dat voelde je heel goed aan, ondanks de weerstand, maar je hebt het wel gedaan.
Je hebt het wel gedaan, ja. Ja. En er zijn dagen dat ik naar jou kom en dat ik denk, oh, ik wil er niet over praten, maar ik ben altijd blij dat ik ben geweest. Dat is gewoon, ja. Dat je bij elke therapie hebt, dat je zo weet van, ja, hè, want therapie, dat ligt dan vast in je agenda. Allee, ik ga het even therapie noemen of coaching of hè, whatever.
Ja, dat is oké, ja.
Dan denk je van, oh ja, ik moet hier weer over praten, maar dat is goed. Want elke keer denk ik, je hebt toch meer te vertellen of meer emoties meegemaakt de afgelopen x-aantal weken.
Ja.
Nu, ik heb jou zelf gecontacteerd, ik haal het er juist al aan, na een vrij traumatisch verhaal voor mij. Ze was een onverwachte zwangerschap in, wanneer was ik zwanger? April, mei vorig jaar. En dus ook een onverwachte miskraam. Maar dat heeft veel meer effect gehad op mijn huidige zwangerschap dan ik eigenlijk initieel had verwacht. Nu, ik wil het thema van miskraam even aanhalen, want dat is even met dat starten met het traumaverhaal. Wat kan jij daarover vertellen vanuit jouw perspectief? Hè? Want voor mij is dat bijvoorbeeld iets dat enorm veel, dat ik geleerd, enorm veel voorkomt. En ik zou denken, dat is een topic waar dat echt heel veel mensen bij jou over willen praten. Maar misschien zeg je van, ja, er is veel, uiteraard veel meer. Maar wat doet een miskraam eigenlijk met een vrouw? Misschien, ik zal het misschien de vraag zo stellen. Wat gebeurt er?
Ja, ik denk, ik ben heel blij dat we daar ook wel ruimte voor maken, dat we daar ook even mee beginnen, want ik voel wel dat, los van het feit inderdaad dat er wel meer vertrouwen is in het vertellen of het delen van een miskraam, ik vind dat je dat online, op social media, begin je dat gelukkig ook wat meer te zien, hè, dat vrouwen dat ook delen, of dat ze dat hebben... dat verdrietige nieuws delen. Maar anderzijds, wat ik wel merk, of persoonlijk nog wel vind, is dat de emotionele kant van een miskraam nog niet echt voldoende serieus genomen wordt. Of dat het heel moeilijk is om daar misschien ook echt... Die waarde aan te geven dat het mag hebben. Natuurlijk, ook die ervaring van een miskraam is voor iedereen anders. Ja. Dus je kunt dat ook niet op de hoop gooien. Maar het is wel zo, als we kijken lichamelijk, het lichaam was zich al aan het voorbereiden op een leven. Ja. Dus er waren hormonale processen. Er was wellicht ook emotioneel een toekomstdroom van oké, dan is de uitgerekende datum, dan gaat ons leven helemaal veranderen. Dus het is ook heel erg afhankelijk van in welke fase of hoe tastbaar eigenlijk het toekomstbeeld ook al was. Maar ook lichamelijk, je lichaam was zich al helemaal aan het voorbereiden op 9 maanden dat kindje te laten groeien. Die zwangerschapshormonen, heel het lichaam was eigenlijk al bezig ook met die verandering. Dus het feit dat dat dan gebeurt, geeft ook wel een impact... op het lichaam qua terug in balans te komen, om dan weer vervolgens klaar te zijn voor misschien een volgende kinderwens. En wat we gewoon ook zien vanuit weer al het korte termijn en het lange termijn, of zo die parallele processen, met een miskraam is er heel vaak het idee van, hoe kunnen we het zo snel mogelijk verwijderen, zodat dit afgerond is. Maar heel vaak wordt er ook wel geopteerd voor een curettage, wat ook niet altijd de meest aangename oplossing is of ervaring lichamelijk voor een vrouw. En ik heb ook mama's effectief in de praktijk die achteraf eigenlijk pas beseffen dat een miskraam of die ervaring met die curettage, dat een ervaring is dat in het lichaam voor hun echt wel is achtergebleven, dat daar verdriet is achtergebleven, dat ze voelen dat daar gewoon, dat ze misschien het wel kunnen accepteren dat die miskraam daar is geweest of dat het kindje het niet heeft gehaald, maar dat, de eenzaamheid of de onmacht of het gevoel dat achter is gebleven door bijvoorbeeld die medische ingreep, door bijvoorbeeld niet emotioneel te kunnen rouwen. Want ook daar mag een rouwproces ontstaan. Ook daar, en dat is nogmaals voor iedereen anders, maar ik heb het gevoel dat we nog heel veel kijken naar die korte termijn oplossing van hoe kunnen we zo snel mogelijk het kindje, of het vruchtje liever, afdrijven, wegdoen en hup, klaar weer naar de volgende. Dat is nu heel simplistisch gezegd, maar zo gaat die rat race eigenlijk op heel veel vlakken, komt dat terug. Terwijl dat er gewoon ook wel echt een rouwproces mag plaatsvinden. En dat kan misschien met een therapiesessie, dat kan misschien met een... Ja, met je eigen manier van hoe dat jij dat wilt vormgeven. Mm-hmm. Maar dat is wel belangrijk, ook op lichamelijk niveau, dat daar gerouwd om mag worden. Want rouwen is ook een fysiologisch proces. Dus dat is heel belangrijk ook, dat het lichaam dat proces kan doormaken, zodat hij ook weet van oké, met liefde kijken we terug op dit onderdeel, maar we zijn klaar voor het volgende hoofdstuk.
Mm-hmm. Ja. Ja, dat... Ik weet dat ik dat toen heel snel heb naast mij neergelegd. Allee, ik weet dat dat toen... Ja, dus ik heb geen gelukkig tussen haakjes geen curettage ondergaan, maar ik heb wel... Allee, in de aflevering... ik heb een aflevering opgenomen... Ik weet even niet het nummer van de aflevering, maar waar ik heel de miskraam in uitleg. Maar ja, dat was echt gruwelijk. Hè? Ik zat in een bad, wat ik eigenlijk trouwens niet mocht doen. Maar ja. Dat deed niemand. Ook daar besefte ik één... Allee, gewoon zo het verhaal van... Gynaecoloog 1 zegt, bedenk dat je zwanger bent van een lege vruchtzak. Ik had daar nog nooit van gehoord. Ik heb nog nooit gehoord dat 1 op de 4 of de 5 vrouwen een miskraam doorgaat en het vaak zelfs niet doorheeft. En ik wist ook niet dat er bij een natuurlijke miskraam zoveel bloed uit mij kwam. Dat ik alleen mijn auto ging vol, mijn bad ging vol. Dat ik dacht, er heeft precies iemand een mes in mij gestoken. En fysiek was dat was trauma. Want je bent daar niet op voorbereid. Je denkt, what the fuck is going on? Allee, gruwelijk gewoon. Dat is echt gruwelijk. Maar inderdaad, mentaal dacht ik, oké, het had niet mogen zijn. Ik ben dan heel hard terug beginnen werken, want zo ben ik natuurlijk. Dat is mijn mechanisme gewoon. Ja. Blijven doorgaan. En ja, dat heeft inderdaad... Ja, fysiek en mentaal toch heel wat gevolgen gehad. Maar dat heb ik pas dus gevoeld bij mijn volgende zwangerschap. En toen dacht ik wel... Wauw, er is echt iets van mij ontnomen. Zijnde dat romantisch beeld. Want ik weet de eerste keer dat ik zwanger was. Het was heel onverwacht dat mijn vriendinnen op het restaurant zeiden... Zeg jij niet zwanger? En toen dacht ik... Zwanger? Waarom zou ik zwanger zijn? Logisch, wat. Ik dacht er veel al een jaar niet, maar ja. Zwart. En dat ik toen echt dacht van... Wauw, dat was echt zo... Ik was zo blij. Ik was echt beginnen huilen. Ik was super blij. En nu was dat echt... Tweede keer, goede keer dan maar. Allee, dat was echt totaal andere benadering. Ja. En dat is ook een van die momenten dat ik toen besefte, ik heb hier hulp bij nodig, want dat is niet normaal. Niet normaal, dat is ook normaal natuurlijk, hè, want dat is ook weer zoiets...
Wat is normaal?
Wat is normaal, inderdaad. Ja. Maar toen voelde ik echt van, I'm not excited. En je wilt ook niet, ik probeer dat altijd mezelf ook rustig in te houden, van je wilt niet dat je kind voelt... Mijn kind is uiteraard gewenst, maar je wilt niet van dat hij denkt dat dat tweede keuze is of zo, of whatever.
Ja.
En dat gewoon, dat je mentaal is, want ik geloof wel heel erg in het spirituele, als in mijn kind kan niet anders dan voelen wat ik voel, denk ik.
Exact. En dat is echt wel zo. Via de navelstreng, stress, hormonale, communicatieproces, dat wordt allemaal wel doorgegeven. Dus het is heel waardevol dat je dat doet. En het is ook vaak bij een tweede kindje, dat de stap misschien naar momcare sneller gezet zal worden, omdat ze dan ook wel beseffen van... Ik voel opeens wel dat er nog onverwerkte dingen van die eerste zwangerschap, of ik merk nu naar aanleiding van de tweede geboorteproces dat eraan komt, of die kraamperiode komt er terug aan, of ik moet weer borstvoeding gaan geven. Dat er dan opeens wel angsten, onzekerheden, signalen van het lichaam eigenlijk bovenkomen die niet meer te negeren zijn. Nee. En ik denk dat je daar ook gewoon heel goed hebt aangevoeld van dit mag ik niet negeren. Voor mezelf niet, maar ook niet voor mijn ongeboren kind. Want het is niet eerlijk naar hem of haar. Want toen wist je natuurlijk nog niet op dat moment. Hè, dus maar naar je kind toe. En ik denk vooral, en dat vind ik ook zo mooi aan jouw bijdrage, ook bijvoorbeeld met deze podcast, maar dat je ook benoemt zoals jij je voelt. En dat dat echt oké is, omdat ik ook wel gewoon geloof dat jij jouw proces daarin te maken hebt als mama. En ik denk oprecht dat er niks krachtiger is dan een moeder die goed voor zichzelf zorgt op emotioneel gebied, op fysiek gebied. En dat jij misschien nu een moeilijkere of een zwaardere of een moeilijk moment hebt, een zwaardere moment hebt, wat dan ook. Maar evengoed, goede momenten. Hè? Als jij sales doet en jij voelt je supergoed en jij zit vol met oxytocine en je denkt van, amai, hè, the world is my oyster. Ja, je voelt dat ook, hè? Dus het is niet alleen maar negativiteit, maar die voelt ook je drive en je plezier en intensiteit, dus het wordt allemaal doorgegeven.
Ja. Ja. Heb je ooit de film Soul gezien van Disney?
Ja.
Ja, ik heb het erover gehad al, hè, denk ik, in onze...
Ja.
Ja. Ja. Ik praat het aan denken, zeker met mijn misgaan toe, maar ook naar de komst van mijn zoon. Zo beeld ik me daar ook echt in, zodat dat beeld boven van die animatie, dat al die zieltjes zo springen naar aarde. En dan dacht ik
ja.
Zo... Ja, miskraam, heb ik me dat zo ingebeeld dat mijn zieltje of mijn eerste kindje dacht, ah nee, ik ben er eigenlijk nog niet klaar voor of dit is geen match.
Ja.
En zo probeer ik me dat in een Disney-versie.
Ja, ja, maar mooi. Ja, kan niet beter zijn, hè, in een Disney-versie op dat moment. Omdat zo... En dat is misschien, hè, onderdeel van jouw rouwproces en dat een manier te geven om onderdeel te maken ook in wat vormt jou als mama. Want feit is inderdaad wel, dit is jouw tweede zwangerschap.
Ja, en dat is heel gek, want als mensen mij vragen in het ziekenhuis, wordt het hoeveel keer, hè, is het jouw eerste zwangerschap? Zeg ik eigenlijk altijd ja, maar zeg ik, ah ja, nee. Nee, eigenlijk is dat niet waar. Allee, want ja,
ja. Ja, is moeilijk.
Ja, je zei op je 8 weken... Ja, ik heb mijn 8 weken mijn miskraam gehad. En ja, dat is zo. Ik heb het ook niet gezien, gelukkig, het vruchtje. Want heel veel mensen me die vragen aan gesteld hebben dat aan gezien. Ik zeg nee. Maar ik denk ook wel, omdat er al van het begin duidelijk was dat dat medisch eigenlijk niet helemaal juist had, dat dat ook niet het typische kleine embryootje of vruchtje. Allee,
ja.
Maar ja, bon, inderdaad, mijn lichaam... there was definitely something, hè? Dus het is niet...
Ja, ja, absoluut.
Dus ja, maar ik heb wel, dat heb ik in het script niet gezet, maar ik ben, allee, wij zijn gestart met onze therapie, goh, denk ik 4, 5 maanden zwanger. Ik weet het even.
Ja, in januari was de eerste sessie. Dus wij hebben elkaar in november gesproken.
Ja.
En toen had je nou even gezegd van, ik wil even nog wachten.
Ja, en ik wou ook vooral even wachten, omdat, en dat is ook het deel van het verhaal natuurlijk, van mijn trauma in het zwanger zijn of het mama worden. Ik geloofde ook niet dat, en ik geloof dat eigenlijk nog altijd niet. Tot aan mijn kind in mijn armen ligt, ga ik dat ook niet geloven. En dat is intrinsiek, eigenlijk heb ik ook beseft, en ik heb ook tegen jou gezegd, het besef van, ik verdien dit precies niet. Ik verdien dat precies niet om mama te worden. Omdat dat mij al is afgenomen geweest de eerste keer. En toen dacht ik, misschien verdien ik dat niet.
Ja.
En ik ben mezelf tot op heden, moet ik heel eerlijk zijn, altijd aan het beschermen bij wat er gaat gebeuren. Hè? Want geboortetrauma, daar gaan we het ook even over hebben, maar ik ben heel panisch. En ik, allee, panisch is wel gezegd, ik voel mijn kind elke dag veel bewegen, dus ik denk, he's fine, it will be fine. Maar er is een stemmetje in mijn hoofd dat zegt, ja, maar wat als een navelstreng rond zijn nek? Ja, wat als je het niet voelt? Wat als dit, wat als dat? Wat als hij dood geboren wordt? Ja, ik vraag me dan af, en dat gaat jij kunnen weten, denk ik, van natuur al, is dat iets door mijn trauma? Heeft elke mama deze angsten? Want I'm still very afraid.
Ja, ik denk absoluut dat dat iets is post-miskraam. Niet dat ik dat zelf kan beamen, maar wel, dat is iets bijvoorbeeld dat ik zelf ook heb gehoord in een van de podcasts van Nies, Pols. Die heeft ook een miskraam gehad en die heeft ook, als ik mij goed kan herinneren, gezegd van, het was pas toen ik mijn eerste kindje in mijn armen had, dat ik zoiets had van, oké, dit is echt.
Ja.
Dus dat is eigenlijk bijna hetzelfde wat dat jij zegt. Dus ik denk dat dat wel iets is, zoals jij het ook echt beschrijft, van dat er een bepaalde naïviteit en onbezonnenheid is afgenomen in het proces. Dat er een bepaald beschermingsmechanisme is gaan opzetten, En dat is denk ik heel moeilijk om daar lichtheid in te creëren. Om te durven vertrouwen dat het allemaal maar goed komt. En ik heb er zeker vertrouwen in dat het allemaal goed komt. Echt waar. Maar het is gewoon... Ja, ik snap dat het voor jou als aanstaande mama wel gewoon heel erg scary is.
Ja,
ja dat is sowieso. Maar ik weet ook, je bent in goede handen. Je bent een heel capabele vrouw, gezond verstand. Je hebt weet van je eigen lichaam. Dus dat zijn voor mij ook allemaal wel... belangrijke kenmerken, dat ik ook gewoon alle vertrouwen heb dat jullie dat helemaal goed komt. Ik snap ook dat het thema, het woord geboortetrauma, er niet aan helpt om de geboorteervaring vol rooskleurigheid in te zien. De reden waarom ik eigenlijk mijn mamke rondom geboortetrauma, waarom dat ik mij daar zo sterk rond maak, is omdat vanuit het startpunt waarom ik met mamke ben gestart, is omdat ik het eigenlijk zot vond dat er geen enkele plek is waar dat geboortetrauma centraal staat. Mm-hmm. En het is dus een beetje mijn missie geworden om dat woord wel te gebruiken, omdat ik heel graag die bewustwording rondom trauma wil creëren. En het is nu wel een mooie gelegenheid om ook wel te vertellen, kijk, een geboortetrauma is niet per definitie een bevallingstrauma. Dus een geboortetrauma is eigenlijk een trauma dat, een impactvolle gebeurtenis met negatieve gevolgen of gezondheidsklachten of wat dan ook, negatieve gevoelens in een periode rondom de geboorte van je kindje. Dus dat kan een miskraamtrauma zijn, dat kan een conceptietrauma zijn, dat kan een zwangerschapstrauma zijn, dat kan in de kraamperiode spelen, dat kan nadien nog spelen, hè, als je terug aan het werk gaat. Dus dat al het combineren van die rollen. En met trauma denken wij altijd heel erg snel, denk ik, vanuit maatschappelijk standpunt van er moet al een heel groot... He, zeker ook een bevallingstrauma, het moet al heel verkeerd gaan en paniek en alles erop en eraan. En ja, dan is het trauma. Maar eigenlijk, en dat probeer ik dus heel erg op een zo warm mogelijke manier te doen met momcare, is dat trauma ook kan ontstaan in de kleinste dingen. Dus door je niet gehoord te voelen, door je niet gesteund te voelen, door... Te ervaren dat er over jou wordt gecommuniceerd in plaats van met jou wordt gecommuniceerd. Dat jij jou een projectiel voelt op een tafel. Ja. Dat jij niet serieus genomen wordt. Dat jij eigenlijk in vraag gesteld wordt omdat jij je lichaam niet zou kennen of wel zou kennen. Dat zijn eigenlijk zaken die in dit proces, in deze verandering van het leven... binnen van een vrouw zo belangrijk zijn, omdat, en dan komen we even terug op wat je er juist zei, van ja, ik voel mij zo open, ik krijg al die indrukken op een snelheid van 300 kilometer binnen, maar een vrouw die moeder wordt, is in een opperste sensorische staat, en vooral tijdens het geboorteproces, die staat letterlijk en figuurlijk open voor allerlei indrukken, voor geuren, voor geluiden, dus mensen die binnen en buiten komen, een klok die voor haar hangt, ontsmettingsmiddel. Dat zijn de dingen die tot op lichaamsbreed gewoon blijven hangen en die bijvoorbeeld bij een tweede zwangerschap, als je terug in die ruimte komt, in een omgeving, dat lichaam daar al op een reactie op kan geven, maar dat die vrouw al lang vergeten is, dat eigenlijk best wel een ingrijpende gebeurtenis is geweest. Of, snap je? Dus hoe klein die details ook zijn, en daarom dat ik gewoon een pleiter ben van be trauma-informed, om te weten van wat zijn de mogelijke zaken waar dat we eigenlijk nu tegenaan lopen, de dynamieken van onze maatschappij, van onze cultuur. Hè, we zijn best wel gemedicaliseerd, we hebben best wel veel vertrouwen in de arts, dat is goed, maar als het aankomt op het geboorteproces, als het aankomt op de zwangerschap, dan is het ook heel belangrijk dat vrouwen heel goed weten dat zij minstens evenwaardig zijn en eigenlijk nog wel wat centraal. Zij spelen een centrale rol. Terwijl heel vaak zij een heel ondergeschikte rol aannemen binnen een ziekenhuisomgeving.
Ja, inderdaad. Dat is een van mijn vragen of een van de dingen dat ik wou aanhalen. Ik heb nooit beseft voordat wij onze sessie starten, dat als je een ziekenhuis binnengaat, dat je eigenlijk een soort van zeggenschap hebt. Ik ga ervan uit, of ik ging ervan uit ervoor van, en dat is mij misschien wijsgemaakt of mijn beeld van bevallen van, je gaat een ziekenhuis binnen en de dokters halen hem eruit en voilà. Terwijl jij mij, ik heb geleerd van, hè, want ik ben niet zo birth plan minded als in, ik wil niet in het water bevallen, ik heb helemaal geen natuurlijke bevalling, ambitie. Like, honestly, je weet, geef mij gewoon epiduralen en norepinephrine en ik ben fine. Maar dat geboorteplan tussen haakjes mag ook wel gewoon zijn, want je hebt me de vraag gesteld, wat vind jij belangrijk? En ik heb daar toen nooit bij stilgestaan. Ik dacht, allee, ze gaan het er toch gewoon uithalen. Ja. Ik ga duwen en dat komt wel goed. Maar zo'n zaken zoals bijvoorbeeld, ja, ik ga in Sifensensius bevallen. 2 van de 8 zijn mannelijke gynaecologen. Ik heb best wel wat schaamte- en intimiteitsissue. Ik heb ook al aangegeven dat ik dat eigenlijk liever niet wil. En dat is iets dat ik niet wist dat ik eigenlijk kon. Want dat heb je ook gezegd in mijn gynaecoloog, die helaas toevallig ook gaat bevallen. Net voor mij. Dus dat is
wel
manifesteren dat we stiekem in dezelfde dagen gaan bevallen. En dan kan ik aan een glas Laurent-Perrier gaan geven en kunnen we samen lachen op onze baby's. Heerlijk. Dat is onze droom. Allee, mijn droom toch? Ik weet niet wat het hier van haar is. Maar ik heb haar ook gezegd van, zie, ik heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan. Maar als dat is dat die twee mannen het gaan doen, of een van die mannen, I'm not open for it. En hij heeft ook wel aangegeven, kijk, als alles goed gaat en medisch niet moet, dan mag het de vroedvrouw doen. Dus dan, ik wist dat bijvoorbeeld helemaal niet. En dat geboorteplanconcept, dat dan zo'n, sorry voor mentaal, zo'n kak aan wordt gesmeerd van, hey, het mag super fluffy en wauw, dat hoeft helemaal niet. Dat kan gewoon 5 dingen zijn dat jij als mama belangrijk vindt. En dat heb ik echt van u geleerd. En ik had daar echt oprecht nooit bij stilgestaan. Echt waar.
Nee. Nee, en het hele ding eigenlijk van het geboorteplan is vooral het proces dat erachter zit, inderdaad. Want jij bent daar dus nu... En ik denk dat dat dan ook de kracht is van het programma dat wij samen hebben, de samenwerking dat wij samen hebben, want wij zien elkaar ongeveer 1 keer per maand. En binnen die maand gebeurt daar heel veel. Hè. Jij hebt een aantal afspraken bij je zorgverleners. Ondertussen heb je gesprekken met vriendinnen, met collega's, met vreemden. Al ja, er gebeurt van alles. Maar dat zijn wel eigenlijk allerlei indrukken, inputs, zaadjes die al dan niet worden geplant. Onzekerheden ook. Mensen projecteren maar, hè, onzekerheden. Of van, oh, zou je dat nu wel doen? Of zou je dat niet zo doen? En bij mij deden we dat zo. Of, ja, dus er is echt heel veel te processen. En in onze sessies is het gewoon heel waardevol, omdat we er echt gaan uitfilteren van, ja, oké, maar wat werkt er voor u? En het is even belangrijk binnen dat proces achter dat geboorteplan om te weten van, oké, maar dit is eigenlijk een echte nee voor mij, bijvoorbeeld. Want het zijn die nee's die ook heel erg bepalen hoe dat jij dat opneemt in het gevoelsleven, welke indruk dat je hebt over jouw geboorteervaring. En jij kan de meest mooie geboorteervaring hebben als jij zegt van oké, ik ben nu klaar voor die epidurale en die wordt voor u, dat gebeurt. In plaats van dat ze zeggen, allee, zouden dat nu wel doen? Hey, kom aan, nog even doorzetten. Ja, dan word jij ook niet serieus genomen in uw eigen beslissingen. En andersom. Dus het zit hem vaak echt in die kleine dingen, maar het gaat er mij om, ongeacht wat je geboorteambities zijn of je wensen, dat jij je gewoon gezien, gehoord, gerespecteerd voelt, dat jij voelt van oké, dit hebben wij gedaan en ik mag daar trots op zijn.
Oké.
Ja, en ik denk dat het proces achter zo'n geboorteplan en het mooie is, en daarmee ook weer elke ervaring is zo anders, dat zo'n geboorteplan de ervaring ook kan verpersoonlijken. Want een hele medisch... bij ons is de geboortezorg heel medisch. Wij zijn allemaal heel erg gewend om geboorte te geven. Of tenminste gewend. Ja, dat wordt eigenlijk gewoon haast als een vanzelfsprekendheid hè, in de richting geduwd van oké, we geven geboorte in het ziekenhuis. Het ziekenhuis kent protocollen, kent richtlijnen. Dus zo'n geboorteplan gaat er ook wel voor zorgen dat jij een zo persoonlijk mogelijke ervaring kan hebben binnen een protocol en een richtlijn. En om heel eerlijk te zijn, ik denk dat het voor zorgverleners ook heel fijn is om ja, iemand daar te hebben die ook gewoon weet wat ze wil. En ja, dat is niet vanuit egoïsme of vervelend te doen of wat dan ook. Ik denk dat zorgverleners, al ja, het is echt een samenwerking en zorgverleners doen heel goed werk. Maar het is ook wel belangrijk dat we die vrouw het vertrouwen geven dat zij echt heel goed kan aanvoelen wat zij nodig heeft. En om eventjes terug te komen ook op wat je er juist zei. Ja, wij worden enorm gevoed van kleins af aan dat het... dat wij, ja, er hangt eigenlijk een beetje een mysterie over geboorte. Want wij gaan hoogzwanger binnen. Achter de deuren weten we eigenlijk niet zo goed. Inderdaad, er is een arts aanwezig of iemand met de nodige diploma's en kennis. En we komen terug buiten een paar dagen later met ons koffertje en een kindje. En op school krijgen we een bevallingsfilm te zien waar iedereen... De meeste, waar alle haren van naar boven gaan staan. En in het verlengde daarvan, dat hele vertrouwen op het lichaam, dat heeft ook te maken met hoe wij eigenlijk onze vrouwelijke mijlpalen vieren in ons leven. Dus de eerste keer uw menstruatie hebben, dat wordt ook heel vaak zo wat... Oeh, ja, pas maar op, hè, dat je nu kunnen zwanger worden. Of dat wordt ook als een soort van schaamtemoment gezien. Ja. Terwijl dat eigenlijk... een heel mooi moment is voor een vrouw in verandering. Dat is echt een overgangsritueel naar een volgende fase. Nu, geboorte geven is ook een overgangsritueel. Ja. Maar dat wordt zo gemedicaliseerd en wij geven eigenlijk ons hele verantwoordelijkheid en gevoel aan een andere van oké, los het maar op of doe het maar. Maar het is een samenwerking. Die mensen zijn daar om samen te werken met jou.
Ja. Ja, inderdaad. Het is frappant. Ik moet denken aan een flashback toen ik 7,5 jaar geleden mijn gastric bypass operatie had. Ik lag toen op de tafel. Ik ging het operatiekwartier binnen. En ze vonden mijn aders niet. Van ze te prikken voor een infuus. En ik was natuurlijk heel zwaarlijvig. Dus ze vonden die... Allee, mijn armen waren echt super dik. Hè? Ik kan gewoon eerlijk zeggen. En ik weet dat die dokter of die verplegers in elkaar bezig waren. Ja, ik vind het niet, ja, ik vind het ook niet. En ik ben keihard beginnen blijten dat ik toen ook echt dacht... Hallo, ik lig hier wel nog, hè. Allee, zo... ik ga dat nooit doen op dat moment. En het is zo... Ah, ja, sorry. Ja, we gaan met een vlinderprikje doen en zo. En ik dacht toen echt, what the fuck? Dus voor mij is dat wel ook... Allee, heeft niks te maken met geboorte, maar... Dat ziekenhuisverhaal ook zo... Nee... Maar ik zou ook niet bijvoorbeeld thuis willen bevallen. Daar heb ik absoluut geen ambitie toe. Dus dat hoeft ook helemaal niet voor mij. Maar je hebt
nee.
je gaat een soort van de Charlie and the Chocolate Factory binnen. Hè, en je komt buiten met ineens mega veel chocolade, bij wijze van spreken. A.k.a. je kind.
Ja.
Maar ik ook van veel mama's heb verstaan. Hè, er zijn mama's die dan zeggen van... Oh my, wow, amazing moment of my life. Great. Maar ook veel mama's die zeggen dat kind wordt op je gelicht. En dan denkt ze... Wacht... Is dit mijn kind? Allee, zo dat niet direct herkennen.
Ja.
Ik ben daar zo wel...
Ja.
Ik ben me mentaal wel op aan het voorbereiden op zo... Alles dat ik denk van gewoon van... Oké, misschien gaat dit niet zo vlot. Misschien heb ik een keizersnede. Maar ook vooral... Misschien herken ik mijn kind niet. Misschien vind ik dat raar. Allee, zo... Allee.
Ja, misschien vind je hem lelijk. Dat kan ook. En dat is het ding. En ongetwijfeld dat je dan ook schuldig voelt. Maar al die... emoties, al die vragen, het mag er echt zijn. Want ik denk, en dat is het onderscheid tussen het realistisch ouderschap of moederschap en gewoon een of andere bubbel wat dat gecreëerd wordt van een roze wolk. En ja, het zou kunnen, hè, dat je meteen zoiets hebt van oké, die mother bear, we zitten hier helemaal, niemand raakt u aan. Dit is echt mijn kind. Dat kan, maar het kan ook zijn dat je denkt van... Amai, wat heeft hier nu allemaal plaatsgevonden? Is dit het? Met Peter, er kunnen 110.000 dingen tegelijkertijd op dat moment voelbaar en denkbaar zijn. En gewoon het feit dat je weet van oké, het is oké dat er op dat moment is. En ook daar weer, als het dan moeilijk is, dan is ons lijntje heel kort. Want dat is ook onderdeel natuurlijk. Zorg, deze zorg stopt ook niet nu dat je gaat bevallen. Nee, dat gaat nog echt nog wel een tijd door. Omdat juist Het hele geboortezorgsysteem is zo gefocust op die zwangerschap, het geboorteproces en dan nog een beetje die kraamperiode, wat eigenlijk natuurlijk ook gewoon ja, niks is qua fundamentele rust en zorg. En daarna is het echt gewoon van, zoek het lekker zelf uit. Al ja, dat is het gevoel dat moeders hebben, na die moederschapsrust, van oké, en wat nu? Al ja, bij wie kan ik nu nog terecht als er iets is? En dan moet ze het allemaal maar zelf kunnen. En zo werkt het niet. Want eigenlijk tot een jaar na de geboorte is echt gewoon wel belangrijk dat die moeders mee gedragen kunnen worden als zij voelen van oké, maar mannetjes, poeh, ik vind het toch best wel heftig. En je kind heeft allerlei fases en ook daar is weer een prachtig boek over te vinden. En dat is een heel, heel fijn hulpmiddel. Maar jij als mama, binnen jouw parallele proces, je hebt evenveel fases, je hebt evenveel zorg nodig eigenlijk. En dat is misschien wel een mooi iets om altijd te beseffen, ook in je eigen proces. Dus je kindje is centraal en jij bent dan de cirkel daar rond als primaire zorgverlener, zal ik maar zeggen. Maar de cirkel daar rond, ja, dat is je partner, je directe familie, mensen die jou bekrachtigen. Dus jij moet ook gevoed worden. Jij moet ook rust kunnen krijgen. Jij moet ook zorg kunnen ontvangen. Jij moet, eigenlijk alles wat jij aan je kindje geeft, moet jij ook op een of andere manier krijgen, ontvangen. Omdat dat gewoon, ja, dat stroomt door. Hè. Jullie zijn eigenlijk niet meer qua navelstreng verbonden, maar qua gezondheid onlosmakelijk verbonden.
Tuurlijk, ja. Ja, ik ga daar ineens het ezelsbruggetje maken naar wat wij het ook al vaak over gehad en overal hebben gestuurd. En dat is zo het, je bent over die input gesproken, het publiek eigendom van je buik. Daar wil ik het even ook eens over hebben.
Ja.
Je weet dat mensen graag aan je buik komen. Mijn schoonmoeder, omgevraagd. En ja, ik weet dan ook voordat ik zwanger werd, dat ik zo zei van, oh, mag ik dat eens voelen bijvoorbeeld. Hè? Voor ik had met een baby shower en al mijn vriendinnen raakten met een buik aan. Een heel groot deel vroeg dat dan wel, maar sommigen gewoon zo baf hun hand erop. En ik weet dat ik toen ook dacht, oh, dit is raar. Maar oké, okay, goed, ja, prima, want je bent mijn bestie, doe maar. Maar ik voelde toch wel wat weird, maar oké. Okay. Nu, dat is één ding van het publiek aangenomen, want iedereen denkt dat een baby zwanger is for some reason. Maar ook, social media is a whole different ballgame. En dat had ik echt niet zien aankomen. Ik heb u verteld dat er vanuit professionele andere, van de sector waar jij in zit, zal ik het zo maar zeggen, professionele hoeken, ongevraagde opinies kwamen, maar ook gepusht naar sales. Van ja, maar ik kan u ook begeleiden, ik kan ook dit doen en dat. En dat ik dat toen vertelde tegen u, van amai, ik ben echt gechoqueerd gewoon hoeveel mensen een opinie hebben, niet alleen meer de mama's, maar ook gewoon uit de professionele sector. En dan heb je gezegd van, ja, eigenlijk was dat voor mij bijna een wake-up call ook, omdat je hebt, denk ik, met mij misgegaan, heb je mij ook een paar voicejes gestuurd om mij te ondersteunen, en vanuit liefde en vanuit dingen, waar hij ook zei van, oei, misschien doe ik dat ook wel of zo. Dus ik wou eens vragen waarom dat jij denkt dat er, waarom is dat met zwangerschap, met geboorte, is dat omdat mensen uit jouw sector daar zo gepassioneerd over zijn? Of is dat, wat gebeurt er dan als jij als professionele dat zie op je stories, iemand is zwanger? Heb je dan echt zoiets van, oh, ik kan toch even met een 2 cents geven? Of hoe ziet jij het social media?
Ja, nee. Ja. Het is eigenlijk ook door jou dat ik algemeen verschoten ben van hoeveel input jij gewoon algemeen ook krijgt daarop. En die wake-up voor mij betreft, besef ik wel nu ook dat het een dubbeltje langs twee kanten is. Want ik, en dan spreek ik echt voor mezelf, het is vaak vanuit pure passie, emotie, enthousiasme, dat ik denk van, oh, ik kan haar daarmee helpen. Ook weer misschien omdat het niet 100% duidelijk is wat ik doe. Ja. Maar dat ik heel goed aanvoel van, oké, in die situatie. En dat is niet mij, oh, er is iemand zwanger dat ik stuur. Amai, we kunnen samenwerken. Nee, ik probeer altijd wel. Instagram is voor mij ook wel een kanaal wat heel waardevol is en belangrijk. Dus er zit ook een tikkeltje boldness in van, oké, wie niet waagt, wie niet wint. Dus ik vind het ook wel belangrijk om om momcare daarin een plekje te geven. Maar het zal altijd meer zijn van de deur staat altijd open. Ja. Of momcare is dichtbij, want zelfs via DM vind ik het, zou ik het heel fijn vinden als er echt vrouwen zijn die, waar dat de nood hoog aan is om even te ventileren. Ja, dan heb ik heel graag dat ze mijn weg wel vinden. Ja. Maar er is natuurlijk wel iets anders. En dat heb ik dus ook wel gemerkt. Bij jou vond ik dat natuurlijk ook wel spannend. Anderzijds, wij kenden elkaar daarvoor ook al. Dus ik dacht, oké, het kan twee kanten op gaan. Maar ik neem ook aan dat als jij dat niet apprecieert, dan hoor ik dat ook wel. Dan is die relatie er ook wel dat jij zou zeggen van... bedankt, maar nee, bedankt. Nee, maar dat was eigenlijk ook oké, want je had toen ook gezegd van ja, bedankt voor je berichtje, maar ik ga er nu gewoon eventjes wat tijd voor mezelf. En het is ook niet dat wij constant toen hebben gestuurd, zeker niet. Dus waar eigenlijk mijn voelsprieten vooral op aangaan en waar ik dan in word getriggerd ook wel een beetje om te reageren, is als er een verlies is, bijvoorbeeld bij miskraam, dat ik denk van, hoe waardevol zou het kunnen zijn als je daar op emotioneel gebied ook iets mee zou kunnen doen. Maar nu besef ik wel meer van, oké, ik kan dat wel overbrengen op de meest zachte manier van, hoe waardevol zou het kunnen zijn. En bij momcare kan je daar misschien een plekje vinden. Maar ik weet niet wat op dat moment de sensorische staat is van die vrouw. Of de emotionele staat is van die vrouw. En dat was voor mij dus wel een wake-up call. Want het is niet omdat ik dat enthousiasme of die warmte of die compassie voel dat ik daar een onderdeel van kan zijn, dat zij klaar is om mijn bericht te ontvangen. Ja. Dus het is echt een beetje zo'n dubbeltje op zijn kant. En soms denk ik van, oké, echt, wie niet waagt, wie niet wint. Want ik heb ook gewoon een gezondheidspraktijk groot te brengen. En ik wil me daar ook gewoon in kunnen... af en toe moet ik daar met mijn neus tegen de muur lopen, denk ik dan. Want soms zijn er ook vrouwen die dan effectief in een post commenten van mijn ervaring was heel traumatisch. En dan gaan mijn voelsprieten aan. Niet zozeer van, amai, daar zit sales, maar meer van, wow, oké, dat is wel heftig. En super waardevol dat ze dat zo openlijk reageert. Dus had ik zelfs ook een vrouw waarvan ik eigenlijk in gesprek zo in DM ben geraakt, die achteraf zei van... Ik ben heel blij dat je me hebt gestuurd, want ik ben nu dus stappen aan het zetten. Dat was een vrouw in Nederland, dus niet eens bij momcare. Maar die heeft mij dus wel laten weten dat eigenlijk door mijn reactie, zij heeft durven inzien dat haar signalen serieus genoeg waren om eigenlijk iets mee te doen. Ja. Dus het kan echt langs de twee kanten. Maar ik ben me er wel van bewust dat het is niet omdat ik het voel, dat dan de persoon aan de andere kant klaar is om dat zomaar te ontvangen.
Klopt. Ik hoorde ook feedback over zo van een doula of een vroedvrouw, die dan direct zo zei van, ik wil het toch even meegeven dat borstvoeding belangrijk is. En toen dacht ik echt, what the fuck. Allee, ik was echt zo appalled gewoon, omdat inderdaad, zoals je zelf aangeeft, één, ik heb net op Instagram aangekondigd dat ik zwanger ben, wat dan mijn keuze is. Maar twee, als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik ook over heel dit proces zeer nuchter ben. Ik ben geen klassieke mama die zoiets heeft van, en zelfs de kinderkamer is hier nog niet klaar. Like, I'm not that person. En dan vond ik dat toch wel heel frank en heel hard binnenkomen, want dan moet ik mij eigenlijk in een positie zetten dat ik mij bijna moet gaan verantwoorden waarom ik daar nog niet mee bezig ben. Omdat ik ook zeg, ik weet dat niet of ik dat wil doen. Oprecht tot op vandaag, ik zal dat wel proberen. En als de borstvoeding police nu op mij afkomt, ja, fijn, maar... Allee,
zal ze wel tegenhouden.
Oh, dankjewel. Probeer het en we zien wel. Maar voor mij is dat niet priori mijn verhaal. En ik denk dat gewoon is... Ja, je hebt altijd een vrije keuze om je moederschap te benaderen, denk ik. En ja, dat is ook deel van dat proces. Hè. En social media is fantastisch. En ik vind wel... Want je weet, I love sales, I love making money. Dus ik vind dat heel goed dat jij ook assertief bent geweest. Want ik denk ook, als je dat toen niet had gedaan, na mijn miskraam, ook al was ik daar toen niet klaar voor, had ik je waarschijnlijk ook niet vandaag ingeschakeld. Dus het is inderdaad voor mij ook dubbel geweest. Want ik was daar eigenlijk niet klaar voor om over te praten. Waarom was ik er niet klaar voor? Omdat ik iemand ben die zegt, oké, goed, over and done, we gaan voort. En terwijl jij denkt vanuit het perspectief van, ik wil helpen en ik ben hier... Dus is ook, allee, het is twee kanten. Hè. Natuurlijk,
Het is twee kanten, ja.
Allee, ik vind het gewoon heel vreemd. En dat wil ik gewoon ook even meegeven in deze aflevering. Als je vanuit de sector komt, of je bent een mama en je luistert hiernaar. En je ziet bij mama dat ze zwanger zijn. En je stelt de vraag, mag ik ongevraagd advies geven? En je wilt dan echt een hele parallel doen, doe dat niet. Doe dat gewoon niet.
Nee.
Want wij staan daar niet voor. Allee, ik sta daar niet. 90% van de tijd sta ik daar eigenlijk niet voor open. Niet omdat ik daar niet wil iets leren. Maar gewoon omdat ik denk van, I'm not there yet. Ik ben nu gefocust nog op mijn business.
Het is niet helpend.
Nee.
Het is niet helpend. En een vrouw, er is al zoveel verandering. En wat je zegt, kijk, alles en ieder op zijn eigen tijd. Het feit dat jij zegt dat de babykamer ook niet in orde is, denk ik ook alleen maar halleluja. Want vaak zijn wij zo... kijk, het hele proces van zwanger zijn en geboorte is echt een innerlijk proces waar het lichaam eigenlijk gewoon de hoofdrol speelt. Dus we verliezen gaandeweg ook een beetje die controle en waar we zo gewend zijn vanuit het hoofd. Hè. We gaan dit doen en dat doen en het lichaam hè, die gaat maar gewoon mee. En we gaan over onze grenzen, maar hè, het lichaam zal het allemaal wel doen. Maar, of zal gewoon wel meegaan. Maar de tijd die jij nu in jezelf hebt geïnvesteerd al de afgelopen maanden om echt gewoon stuk voor stuk te gaan kijken van oké, bij welke vraagstukken zijn er nu nodig om ruimte te geven, om te bekijken. Dat is veel waardevoller dan een babykamer die nu op en top in orde is. Want een gezonde vrouw die tijdens die zwangerschap... Eigenlijk, hè, een kindje wordt tijdens de 9 maanden voorbereid voor het leven daarna. Ja. Dus als jij heel erg gefocust bent op die 9 maanden, en dat is geen oordeel, maar dat is hoe dat de maatschappij de nadruk legt op heel de baby uitzet. Maar je moet je eens je kunt het je voorstellen, maar hoeveel stress dat een vrouw, extra stress, stressoren, dat een zwangere vrouw oplevert om te weten welke kleurenpalet voor de kamer en welke buggy en welke dingen. Dat is eigenlijk haast van de pot gerukt, sorry dat ik het zo zeg, maar we raken totaal gedesoriënteerd van wat de focus is en dat is gewoon de emotionele en fysieke toestand van de moeder en kind.
Klopt. Ik vind het zo grappig dat je het aanhaalt, want voor mij, you know, I love the beige. Eh? Dus I'm gonna have a sad beige baby, whatever. En daar dan ook zo, hé, want ik vind beige oprecht mooi, omdat ik had een grote meisjeswens. Dus ik had een, mag ik gewoon eerlijk zeggen, denk ik. Ik ben er ook, kan mijn zoon heel graag zien, maar ik had een wens. En ik had dan een bepaalde visie, inderdaad, over dat commercieel verhaal van de uitzet en de kleuren. En dan denk ik, oké, maar beige is een mooie neutrale kleur. Kan voor jongens, voor meisjes ook, hé, in deze cultuur. Alles kan, hè. En dan krijg je zo aan die reels doorgestuurd van de sad beige babies. En dan denk ik zo, laat me nou eens gewoon gerust. Allee, zwans. Allee, inderdaad, want ik heb... Ja, het bed is onderweg. Maar ik denk ook, want iemand stuurde mij letterlijk, als uw baby al slaapt, in uw, niet in de maxicosi, maar zo in dat... Wat is dat bovenstuk van de buggy? Dat is
ook, de box.
Ja,
het bassinetje.
Zelfs ook nog bestellen. Ik denk, oké, fine. Peter was dan al van, ja, we gaan de kamer behangen. Ik zeg, lieve schat, laten we al beginnen met die baby hier op de wereld te zitten. Maar die zijn dan zo, de mannelijke kant natuurlijk het doen en niet het denken.
Ja, heel praktisch, hè. Van, ja.
Voilà. Maar ik vind het goed dat je dat aanhaalt, want inderdaad... en dan enerzijds zet ik mij maar af tegen dat commerciële, want dan denk ik ook van, ik wil echt nog niet alles kopen. Langs de andere kant, je moet een paar dingen kopen. Want ik heb dan mijn geboortelijst bij de Gele Flamingo super tevreden van. Maar die werken niet met een systeem waarbij je op voorhand dingen al mocht gaan halen. Wat dat prima is. Ik snap dat. Dat is een veel te grote winkel geworden. I get that. Met die kleinere kanten vaak. Maar dan denk ik, ik moet dat bed nog hebben. En dan moeten ze zo vragen aan mensen. Hey, willen jullie dat toevallig al zo wat kopen? Dat is zo... Het geeft eigenlijk heel veel ongevraagde stress. Maar bijvoorbeeld, ik heb een beslissing gemaakt. Ik wil geen babybezoek. Zeker niet in het ziekenhuis. Mijn mamatje mag komen. Ik hoop dat mijn schoonmoeder dit nooit luistert. Maar mijn mama mag komen. Maar daarna, 3 weken na de bevalling, is er al een babyborrel. En dat is heel snel. Maar dan denk ik, prima. Heeft iedereen een baby gezien? Suikerboontje mee? En moet ik niet 3 weken lang elke dag bezoek hebben?
Heel goed.
Helemaal.
Maar dat is een echt, hè, Liesje, dat is echt het verschil. Want je laat het niet. Je laat ruimte om dingen op je af te laten komen, maar je hebt ook in dit proces, alja, zijn er echt wel dingen die je gewoon heel goed vormgeeft. Volgens jouw wens, volgens jouw behoefte. En niet omdat het traditioneel gezellig is om iedereen over te voeren. Alja, dat zijn eigenlijk ook van die absurde dingen. Een kramende vrouw zit er niet op te wachten om gelijk haar gastrol, alja, haar gastvrijheid ook nog eens. Dat zijn dingen, maar dat gebeurt gewoon heel veel, maar dat gaat ten koste van jouw rust, van jouw gezondheid, van jullie tijd, jullie hechtingstijd, jullie kennismakingstijd als gezin. Dus dat zijn echt dingen die je moet elimineren. En het is alleen maar bewonderenswaardig dat je het zo doet. En ja, dat is misschien 3 weken. Maar aan de andere kant, dan heb je wel 3 weken in een cocon, hè. En dat is echt goud waard.
Ja.
Dat is echt goud waard.
Ja, ik ben heel benieuwd.
Dus dat doe je supergoed.
Ja, ik heb echt geen behoefte aan... Ja, met alle respect. Allee, ik laat van derde leven geen jogging, maar ik heb er helemaal geen zin in om zo elke dag in mijn sweatpants en zo
Maar je kindje ook niet? Die heeft ook geen zin in bezoek?
Nee, voilà. Dus ik denk gewoon van... Ik wil gewoon, hopelijk 3 weken later, voel ik mij terug prima. En dan ook ineens een leuk feestje. En bijvoorbeeld mijn mama, die zei vorige week... Je gaat toch niet iedereen die een baby dan laten aanraken, hè? En toen dacht ik echt... Allee, zo... We zullen wel zien. We zullen wel zien wat er gebeurt. Ik heb bijvoorbeeld op een babyborrel ook nooit de neiging om een baby aan te raken. Want ik denk ook, dat kind is echt nog een dropje. Ik doe het wel een andere keer of zo. Echt dingen. Dus ik denk dat mensen dat respect wel gaan hebben. Maar ja, er is al direct... En dan er is al die opinie van... Oppassen, hè? Want ja, als je het zo doet en is het niet te snel... Dan denk ik, ik doe het my way... Shut up. Maar ja, bon, het is, we hebben het gezegd, hè, publieke opinies en allemaal ongetwijfeld goed bedoeld. Maar...
Ja, nee, sowieso. Maar ik heb daar ook nog over nagedacht. Hè. En het is ook wel gewoon, het heeft ook wel te maken met maatschappelijke verwachtingen. Dus iedereen hè, binnen die verwachting, ik denk ook dat binnen die opmerkingen ook altijd misschien zeker... enerzijds heb je, als je het zelf nog niet hebt meegemaakt, dan snap je misschien... Allee, dan kan je ook niet inleven in de situatie, hè, wat dat je ook daarjuist zei, als mama, of de verandering die het met zich meebrengt, of dat je wel die prioriteit kan, of die prioriteitsverschuiving opeens voelt. Anderzijds denk ik, als je het wel hebt meegemaakt en er komen wel bepaalde opmerkingen, dat je misschien zelf daar ook nog een soort van negatief gevoel of gevoelens of een bepaald trauma over jouw periode draagt, dat je dan toch belangrijk vindt om nog een beetje te projecteren naar iemand anders. Maar het is gewoon een maatschappelijk probleem, omdat we weer in die... we leven gewoon in een heel gemedicaliseerde wereld met normeringen. Dus per definitie, alles wat daar niet... je buik is te groot, of te klein, of te dik, of te dun, of je kind is te groot, of te klein. Of, dus alles moet meetbaar zijn of zo.
Ja.
En dat maakt ook... Dat, omdat het zo resultaatgericht ook is, dat de gesprekken en de bezorgdheden gewoon eerder oppervlakkig zijn. En dat wij de oprechte... Het oprechte gevoelsleven dat we daar... wat is dat nu? Dat is echt zoals het hele parallele proces van de geboorte van een moeder. Ja, tussen de soep en de patatten. Hè. Die vrouw zal zich wel... Dat zal wel zich vormen. Maar ja, daar geloof ik dus niet meer in.
Nee, nee. Wauw. Om af te sluiten, zou ik graag eens even hebben over jouw moederschap. Als dat oké is.
Ja. Ja, zeker.
Had, dat je 2 prachtige jongens hebt. Ik wou eens even eerst de vraag stellen. Had jij, zoals ik, een wens over een geslacht?
Zeker.
Ja.
Ja. Ik had heel graag een jongen en een meisje. Tenminste, dat was het verwachtingsbeeld, zal ik maar zeggen. Het verwachtingsbeeld, ja. Dus de eerste jongen, ça va. En dan voor de tweede keer zwanger... En dan had de gynaecoloog gezegd van ja, ik zie toch wel duidelijk het geslacht. Maar dat was toen nog niet met de niptest.
Ja,
en dan weet ik nog dat ik echt huilend naar Sander had gebeld. Ik was daar echt wel een beetje kwaad op eigenlijk.
Ja.
Maar het moest eruit. omdat ik toen ook wel besefte van, ja, oké, maar dit is ook niet fair ten opzichte van het kind dat ik nu mag dragen. Dus het was toen ook wel, want dat is geen geheim, hè, want ik zal maar zeggen, mijn vriendinnen, iedereen wist wel dat ik graag ook een meisje. En heel vaak krijg ik nu de vraag van, gaan jullie nog voor een derde of... Ja. Nog eentje. Ja, dat is dan weer de standaard volgende vraag natuurlijk. Van, je kunt nog voor een meisje gaan nu. Mm-hmm. Maar ja, wie zegt dat een derde ook een meisje is? En daarbij, als ik nu ooit nog zwanger zou zijn, zou ik het nooit willen weten. Nooit meer. Het geslacht is echt zoiets dat ik nu denk van... dat is echt helemaal niet meer prioriteit.
Wauw.
Nee. Dus ik heb dat toen wel... Ik heb daarom gehuild en ik heb daar ook even... mijn proces in gehad. En ik vind dat ook fijn dat jij dat benoemt. Want ook, dat is iets wat wel ook gevoelsmatig belangrijk gevonden mag worden voor een moeder. Dat heeft ook weer met dat toekomstbeeld te maken, met een verwachting. Dat betekent niet dat je kind daarom minder graag ziet. Nee. Maar wij hadden een jongensnaam en een meisjesnaam. En ik dacht, ja, dat gaat het worden.
Ja, want ik moet zeggen... Ik heb dat gedeeld op mijn Instagram. En dat is ook in mijn highlights van mijn Instagram. Van, ik heb... dus ik wist de gender inderdaad voor de niptest al. Dus de gynaecoloog zegt... Ik zie het geslacht, wilt je het weten? En ik zeg... Dan ga je toch een jongen zijn. Want, en dan zei ze... Ja. En ik zeg... Ah ja. Ah, oké. Okay. Gek genoeg had ik ergens al een voorgevoel. Dus oké. Okay. Maar... die geslachts... teleurstelling, als ik het zo mag noemen. Ik heb het dan benoemd op Instagram. Daar heb ik zo, tot op vandaag, zoveel reacties nog op. Dat mensen zeggen, ik ben zo blij dat iemand dat uitspreekt. Omdat, dat is zo... Ja, dat is taboe, hè. Want, amai, je mag wel blij zijn dat je een kind hebt. En dat besefte ik ook na mijn miskraam. Van, het is een wonder dat je zwanger wordt. Het is een wonder dat je een kind hebt. I get it. Maar je mag wel, vind ik... Dat echt wel zeggen, ik had een bepaalde verwachting. En dat wil niet zeggen dat ik mijn zoon niet doodgraag ga zien. Mijn eerste besef, en heb ik ongetwijfeld op de podcast ook al gezegd, ik besefte mijn zoon, want ik heb een trauma met mannen, waar ik misschien al kort heb aangehaald daarvoor, dat weet ik even niet meer. Maar ik heb zoiets van mijn zoon, ga mij leren mannen graag zien. En dan heb ik dat direct zo kunnen counteren. Maar ik heb bijvoorbeeld... je weet, ik ben heel spiritueel, ik geloof in de fortune tellers, de mediums, I believe it all... En er heeft iemand tegen mij gezegd, uw eerste zwangerschap, uw miskraam, was een meisje. En dat was toen voor mij heel hard. Dat was denk ik van, oef. En die zei ook, jij gaat nooit een meisje krijgen, omdat er te veel trauma is in de lijn met sterke vrouwen. En daar is te veel... Hè, want ik kom van allemaal vrouwen. Hè. Wij zijn... Ik heb dus nog nooit een jongen geweest. Dat is echt zo... Ik weet dat oprecht niet. Mijn mama is daar ook echt zo van, ik ben wel excited. Maar ja, dat hebben we nog nooit gehad in dus dat kwam wel hard binnen, maar dan denk ik, oké, iemand moet dat patroon doorbreken en ik ga dat kunnen. Ik kan dat wel kunnen, maar dat, ja, ik denk dat dat wel besproken mag worden en ook wel mag gezegd worden. Ja, je hebt een verwachting.
Ja, want het ding is ook, als je het niet doet, dan heb je op gevoelsleven eigenlijk nog altijd een soort van een verlangen of een verwachting van het kind en kan je ook dat is iets dat je dan weer misschien heel onbewust projecteert naar je kind. Van ja, je bent niet de dochter die ik had gewild. Maar door dit nu ook binnen je eigen proces gewoon tijd en ruimte te geven, het mag er zijn. En dat gaat dan ook verder, hoeft dat dan geen invloed te hebben op de persoon wie jouw kind gaat zijn. En die kan je dan gewoon laten ontstaan en zijn eigen... persoonlijkheid en karakter ontwikkelen, zonder dat jij die projectie hebt van, ik had eigenlijk iemand anders daar verwacht. Ja. Dat is gewoon heel belangrijk dat er mag zijn.
Ja, inderdaad. Mooi. Heeft uw moederschap momcare mee gecreëerd?
Ja, zeker wel. Zeker wel. Ja. Want ik ben toch zeker bij de eerste, de gemiddelde Belgische vrouw die zwanger wordt en bevalt en een moederschapsrust heeft en terug aan de slag 110 per uur Om dan vervolgens de 2 jaar daarna, omdat het dan handig is binnen de luiers, een tweede kindje. Al ja, het is zo... En gaandeweg heeft dat zaadjes geplant. En het was na de tweede, dus na Noah, in de kraamperiode, dat ik aanvoelde, ik wil eigenlijk een plek creëren voor moeders. Heel algemeen. En dat noemde toen Project Sofa. Ik dacht, ik zet daar een bank neer, die moeder mag daar slapen, het maakt me niet uit. Maar dat is iets wat ik nu op dit moment nodig zou hebben. Dus dat is gewoon vanuit verschillende invalshoeken vanuit mijn eigen moederschap ontstaan. En dan ben ik mij dus wel gaan bijscholen in Nederland, omdat dat dan heel erg over die geboortetrauma ging. En ik vond dat dus heel belangrijk dat daar een plek voor mocht gecreëerd worden in Vlaanderen, België. Wow. En zo is de bal gaan rollen.
Wauw, oké. Nee, leek me niet vreemd.
Nee, zeker niet. Eigenlijk het ervaren van hoe het standaard gaat, of de standaardzorg, maar dan toch ook wel merken van oké, maar niet iedereen... De standaardzorg is niet per definitie de beste zorg voor een vrouw. Of elke ervaring is daar anders in. Dus het was... het was wel vanuit de perceptie van oké, maar het is belangrijk dat er ook nog die geboorte van een moeder daarin bekrachtigd mag worden.
Ja, oké. Een vraag die ik op echt niet meer... Allee, ik weet, misschien heb je het al over gehad, kan zijn, maar niet. Maar ben jij bijvoorbeeld... waar ik nu als ik ben nieuwsgierig die vraag mag stellen, without judgment, maar ben jij bijvoorbeeld natuurlijk effectief bevallen? Of heb jij zelf een bepaald trauma? Of heb jij een keizersnede gehad? Kunnen we daarover praten? Of...
Zeker, nee, absoluut. En dat zijn mooie gesprekken, want een geboorteervaring is echt heel belangrijk om over te kunnen praten als vrouw. Daarom dat ik ook heel erg pro-verwerking van de geboorteervaring ben, omdat het gewoon iets is wat hoe dat het ook is gegaan, dat de emotionele lading... Het is heel belangrijk voor een vrouw om daarover te kunnen praten in haar waarheid, in haar verhaal, en niet het verhaal dat is ontstaan door de partner of wat dan ook. Nu, natuurlijke bevalling is eigenlijk in onze maatschappij met uitsterven bedreigd. Want een natuurlijke bevalling is... Ik was er altijd vanuit... Ik ben natuurlijk bevallen. Maar eigenlijk achteraf is dat niet eens zozeer, want elke interventie is eigenlijk... Met al een interventie heb je eigenlijk al geen natuurlijke bevalling meer. Dus ben je natuurlijk bevallen? Nee. Maar... ik heb wel 2 keer geboorte gegeven zonder epidurale, op mijn eigen ademhaling. En daar ben ik echt wel super trots op. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik ook het werk met momcare vanuit mijn eigen kracht... dat heeft daarmee fundament aangegeven, sowieso. We hebben het vandaag ook al heel veel gehad over die ziekenhuisomgeving, die medische sfeer. Belangrijk vind ik om wel aan te geven dat er in België ook wel ziekenhuizen zijn die moeder- en kindlabel voorop stellen, die heel hard werken om te zorgen dat zowel mama's als kinderen een goede zachte landing hebben, zou ik maar zeggen. En Sint-Vincentius is daar één van. Dus ik ben zelf ook 2 keer bevallen in het Sint-Vincentius en heb daar dus 2 heel verschillende, maar 2 heel mooie ervaringen gehad. Ja. Maar het is wel zo, als mensen vragen, heb jij een geboortetrauma gehad? Als je me dat 2, 3 jaar geleden had gevraagd, dan had ik gezegd nee. Hè. Dat was echt helemaal op mijn voorwaarden en op mijn ademhaling en weet ik veel wat. Maar nu, met het werk dat ik doe en met de opleiding dat ik heb gehad, en meer te weten van oké, maar waar schuilt dat trauma dan in of de impact van die ervaring, weet ik wel wat... de impactvolle momenten zijn geweest van beide geboorteervaringen. Dus ik weet wel welke zaken voor mij moeilijk waren of een bepaalde lading nog hebben of minder aangename ervaring. En dat is oké, omdat ik het weet, omdat het mag zijn en het is voor mij duidelijk. En ik kan nog steeds trots zijn en ik kan nog steeds in mijn kracht staan, ondanks die dingen die ook hebben plaatsgevonden. Om maar aan te geven, bijvoorbeeld, ik heb... Ze hebben mij bij mijn eerste hebben zij weliswaar op vraag, en op dat moment gaat het mee, maar hebben zij mijn water gebroken. Nu denk ik achteraf, het is altijd makkelijker om achteraf te denken van, was dat nodig? Ja, op dat moment was dat misschien wel nodig. Maar zo zijn er altijd bij het tweede geboorteproces ging supersnel. Naar mijn gevoel eigenlijk te snel. Dus ik heb ook niet elke fase van dat geboorteproces echt kunnen landen in die fase en bezig kunnen zijn. Dus ja, als ik daarop terugkijk, dat zijn voor mij elementen dat ervoor heeft gezorgd, ja, dat ik een heel realistisch beeld heb over mijn geboorteervaring. En tegelijkertijd weet welke momenten potentieel een indruk hebben achtergelaten bij mijn kind. Ja. Dat is nog een volgende stap. Waarom dat het belangrijk is als vrouw, als moeder. Dat is echt een emotionele nalatenschap. Omdat een kind is ook geen onbeschreven blad. Die heeft eigenlijk met het geboorteproces, en dat heb jij ook al gehad met jouw eigen geboorteproces met je mama, al een heel ervaring in het lichaam, wat je nooit zal kunnen wat je nooit woorden aan kan geven. Maar het lichaam, die onthoudt dat wel. En het is als mama super waardevol om eigenlijk ook voor je kind te weten, gezondheidsgewijs, en ik denk ook dat we naar een gezondheidsgeneratie gaan waar de artsen, maar zeker ook therapeuten en alternatieve artsen, zullen vragen, hoe was de start? Hoe was het geboorteproces? Hoe was de zwangerschap? Dat wordt meer en meer gedaan, maar dat is echt wel een super belangrijke graadmeter van gezondheid van uw kinderen.
Wauw, ja. Ja, ik denk inderdaad, we gaan naar een minder... Ja, in de jaren 50 was een sigaret wel ook een goal, bijvoorbeeld tijdens een zwangerschap enzovoort. We gaan meer en meer evolueren naar een meer,
divers.
Ja, divers en psyche-centrale, hopelijk, manier van denken. Dat hoop ik echt oprecht ook.
Ja, ja, ja. Ja, dat hoop ik ook, ja.
Nee, voor mij zit je echt een pionier in wat dat je doet. En ik ben heel blij dat we hebben elkaar eigenlijk leren kennen via business coaching. Zoals ik heel veel podcasts heb leren kennen. Maar ik ben heel blij dat onze wegen heeft gekruist. En ik hoop dat er mensen op de podcast die het luisteren en denken van, amai, ik heb wel echt iemand nodig zoals Nadine. Ik volg bij jou, is dat de Circle of Care? Heet dat zo?
Ja, Circle of Care. Dat
is door mijn geheugen. Dus ik heb een jaartraject, denk ik, bij jou of zoiets. Alleen van een examen.
Ja. Sessies. Een jaar, ja.
Ja, voilà. Nu, als er iemand deze podcast luistert en denkt, wauw, I need this woman in my life. Wat zijn de opties vandaag de dag?
Ja, dus ik heb het Circle of Care traject eigenlijk in het leven geroepen, omdat ik dus heel erg geloof in lange termijn zorg. Nu, dat is natuurlijk ook wel gelijk een bepaalde investering, emotioneel, fysiek, geldgewijs, energiegewijs, tijdgewijs. Op heel veel verschillende vlakken is dat een investering. En Circle of Care is er echt wel voor ondernemende vrouwen. Mm-hmm. Waarom? Omdat ik vind dat ondernemende vrouwen, die zijn eigenlijk op zoek naar een bepaald... een bepaalde manier van werken. Die hebben ook een bepaalde missie. Die willen graag dingen op hun eigen manier doen. En die zijn dus eigenlijk in eerste zin ook baas van zichzelf, maar hebben ook die verantwoordelijkheid om als baas een omgeving te creëren waar dat zij als vrouw kunnen onderzoeken wat dat moederschap, aanstaande moederschap, teweeg brengt, dat zij ruimte kunnen creëren voor zichzelf om die verandering toe te laten. En ik geloof echt, dus qua gezondheid, dat ondernemende vrouwen, dat lange termijn, dat ik daar ook echt een steentje kan bijdragen in gezondheid, in duurzaam moederschap, in die twee werelden combineren, want het ondernemerschap en het moederschap kan elkaar echt heel erg verrijken. Maar het is uiteindelijk ook je doelen zijn maar waard wat je gezondheid toelaat. Want je kunt hele mooie doelen hebben, maar als je dan je kindje hebt en je voelt, je gezondheidsgewijs ben je erop achteruit gegaan, emotioneel, fysiek, wat het ook is, en je gaat terugwerken vanuit het moet of ik moet dat halen, het is allemaal, het bedrijf staat of valt met je gezondheid.
Klopt.
En daarom dat ik dus ook geloof dat je geen gezond bedrijf kan hebben als je je eigen gezondheid daar ook niet in onder, als business pillar meeneemt. Dus vandaar dat ik Circle of Care eigenlijk daarvoor heb ontwikkeld, omdat ik daar echt gewoon een meerwaarde zie voor ondernemende vrouwen. Anderzijds heb ik een apart traject waar dat vrouwen welkom zijn als zij merken dat er nog negatieve gevoelens rondom die periode van hun kind speelt. Dus echt dat ze merken, en ze hoeven dat niet te benoemen onder een trauma. Het heet wel het geboortetraumaherstel-therapie, maar vaak is het van, ik voel dat het niet klopt of ik merk nu in contact met mijn andere kindje of nu dat het mijn andere kindje komt, ik voel dat ik niet de mama kan zijn die ik wil zijn, dat er echt nog wel elementen spelen van die periode rondom de zwangerschap, de geboorte, de kraamperiode. Dan is zo'n hersteltherapie vaak wel een korter traject, maar wel heel, heel erg waardevol. En voor vrouwen die wel voelen dat manke iets kan betekenen, maar niet meteen de stap durven zetten naar een langere investering of een langere termijn samenwerking, heb ik eigenlijk Momcare Ritual in het leven geroepen. Omdat ik ook op een soort van tegemoetkoming, dat ik hoop dat zelfs één sessie al mag bijdragen aan een langere termijn structurele zelfzorg. Dus dat zelfs die 2 uurtjes al heel waardevol kan zijn en dat ze daaraan voelt van oké, stap voor stap durf ik mezelf hier wat meer die zelfzorg en die begeleiding te gunnen. Dus het zijn eigenlijk op dit moment 3 manieren om samen te werken.
Okay. Ik ga in de show notes jouw Instagram zetten en jouw website. Gaan ze daar alles op kunnen vinden van daar naartoe?
Okay. Ja, absoluut. En als er vragen zijn, dan kunnen ze me sowieso ook via DM of mail. Maar dat is via de website ook allemaal. Dus.
Keigoed, super. Ik vond het een heel interessant gesprek. Ik vond het was geen klassiek businessgesprek dat ik vaak wel heb, maar ja, je weet, de podcast is er meer over de ondernemer, het verhaal erachter. Nu hebben we het vandaag iets minder over jou gehad, maar meer over jouw missie, denk ik, en wat je vandaag uitdraagt. Heb je het gevoel dat je alles hebt kunnen delen? In deze podcast is natuurlijk maar een korte fragment, maar heb je je podium kunnen nemen, Nadine?
Ja, maar ik wou net zeggen, ik wil je ook bedanken dat ik eventjes jouw podium mocht mee opgaan. Nee, want ik heb daar zoveel over te vertellen. En ik vind het allemaal ook best wel spannend, hè, want ik ben ook niet anti-ziekenhuis of... het is echt, we zijn allemaal aanvullend en we hebben allemaal een warm hart voor moeders. Maar ik geloof wel, ik wil wel beamen dat hetgeen wat ik doe, is wel echt een bepaald pioniersding. Want het is niet makkelijk om dag in dag uit daarmee bezig te zijn en te voelen van, komt dit wel binnen? En het is echt een proces van lange termijn. Dus het is heel fijn om dit soort dingen te hebben, om het te kunnen uitspreken, om in gesprek daarover te gaan, om ook jouw ervaring daarvan te horen. Om dat te kunnen delen, omdat dat mij ook wel weer voedt om door te blijven gaan.
Ja. Ik vind je missie fantastisch. Ik ben heel blij dat jij in mijn leven bent. Ik ben blij dat je deel bent van mijn bevallingsteam.
Geboorteteam.
Ja, voilà.
Geboorte.
Voilà. Nee, fantastisch. Ik zorg dat alles in de show notes staat. Ik wil je heel erg bedanken om er inderdaad bij te zijn, om die tijd te nemen. Ik hoop echt dat wie dat dit heeft uitgeluisterd er veel aan heeft gehad en misschien erkenning heeft gevoeld, maar misschien ook wel echt nu misschien beseft van oei, er zijn misschien nog wel wat deurtjes die ik nog niet heb kunnen sluiten of kunnen openen. Welkom bij Nadine van Momcare. Nadine, wij zien elkaar binnenkort of misschien pas na de geboorte, dat gaan we zien. Als we waar zeker willen dat we erna zijn. En anders is het nog ervoor. Maar ik ben heel blij.
We zijn via contact standby, hè? Ja. Ik ben altijd dichtbij.
Voilà, heel belangrijk om even mee te geven in het traject dat we volgen. Nadine stuurt me regelmatig WhatsAppjes. Ik negeer die dan een paar dagen, niet opzettelijk, maar gewoon omdat ik heel slecht ben in WhatsApp te antwoorden. En waarschijnlijk denk ik Nadine, zeg, foef, kom aan, antwoord is, hoe is het?
Nee, dat denk ik niet. Nee, zeker niet. Nee. Alles en ieder op zijn eigen tempo. Ja. Maar het gaat echt om die omgeving die jij nodig hebt en de zorg daarin. En dat zijn allemaal onderdelen van dat traject, inderdaad. Dat is allemaal met voorbedachte raden. Als in, niet om jou per se dat berichtje te sturen, maar wel meer dat je weet van, oké, ik word daarin ondersteund, ik word daarin gevoed. Dat is heel belangrijk dat je dat ervaart.
Ik voel me gesteund, dus Mission accomplished. Bedankt.
Ja, dan ben ik goed bezig. Maar ik ben nog niet klaar. Hè. We hebben nog 6 maanden te gaan.
We hebben nog, absoluut, absoluut. We kunnen altijd binnen 6 maanden terug een aflevering nemen met een huilende baby op
Kan, ja.
Dat we investeren. En dan kunnen we nog praten over de bevalling en al dat. Dus nee.
Ja.
Vrienden, ja. Bedankt om erbij te zijn bij deze aflevering. Het was een vrij... Ja, ik wou zeggen een emotionele aflevering, maar eigenlijk viel er wel goed mee. Maar het was een hele mooie, diepe aflevering over het geboorteverhaal, miskraam enzovoort. Laat ons zeker eventjes weten wat je ervan denkt. Alsjeblieft, volg Nadine op Instagram. Ik denk dat ze nog een groter publiek verdient dan wat er momenteel is. En ze is een pionier in het moederschap, in het... Ja, alles daar rond. Maar we hopen dat je het een leuke aflevering vond. En graag tot volgende week.